106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom hier bij deze uitzending van Kerk in Delft Radio. En het is een hele drukke week is het al geweest. En ik ben Fred van Helden. Naast mij zit mijn medepresentator Taco Smit. Het was een drukke week, hè, met lichtjesavond erbij.
Jongen, ja. Kerstboom zo mooi op de markt. Ja. Prachtig.
Ben je nog naar de Zandtovenaar geweest?
Die heb ik gemist.
Die heb je gemist. Ja. Nou, het schijnt heel erg mooi geweest te zijn met die Zandtovenaar. En het gaat maar door in deze tijd. Er zijn overal kerstvieringen en een kerstmaaltijd. Daar gaan we het ook vandaag wat over hebben. Wat hebben wij vandaag? Wie hebben wij te gast?
Nou, we hebben hier Janine naast mij ter maat. Die gastvrouw is op de kerstmaaltijd in de Hofkerk op 18 december, als ik het goed heb.
Ja, klopt inderdaad. Ja,
volgende week dinsdag.
Ja, dinsdag 18 december.
In de Hofkerk een feestelijk aangekondigde kerstmaaltijd. Als je met vrienden eet, is het altijd lekker.
Nou, dat lijkt me zeker.
Klopt helemaal, toch?
Dan hebben we ook nog hier aan tafel zitten Jurjen Venema. Oh, welkom Jurjen.
Ja, dank je.
En met jou gaan we praten over iets wat er vandaag staat te gebeuren. Want dat is later op deze middag is dat. En dan is er een stadsgesprek.
Dat klopt.
Ja. En dat stadsgesprek gaat over het nieuwe ouder worden.
Ja. Ik moet nog 60 worden, maar dat duurt niet zo lang meer. Ja, je vraag is, wanneer ben je oud eigenlijk? Hè?
Ja.
Goed. Die vraag hopen
we dan. Ik ben al 60, Jurjen. Dus,
ben jij oud?
Misschien kunnen we ons allemaal, nou jij en ik dan, de eerste keer dat iemand je vraagt of je al kleinkinderen hebt, dat komt hard aan hoor, echt. Dat is een dreun.
Je hebt nog geen kleinkinderen.
Nee, ik heb nog geen kleinkinderen. maar dat zit je vragen, dat is al, dat je denkt, oh.
Dan ben je dus pas oud.
Nou, nee, dan word je wel een dagje ouder misschien, of je lijkt een dagje ouder.
Maar het stadsgesprek zal niet alleen gaan over hoe oud je bent, maar het gaat vooral over ook hoe ouderen bekeken worden in deze tijd. En ouderen zijn tegenwoordig veel vitaler. En ook zouden veel meer aandacht voor ouderen moeten zijn. Nou, over al dat soort dingen gaan we strakjes wat praten in dat gedeelte over de stadsgesprek. En dan komt schuift later ook nog eventjes aan Jan Lambers. En daarmee zullen wij praten over het stadsdiaconaat. En die hebben een viering, hebben zij komende week in de Maria van Jessekerk. En hoe dat eruit ziet en met wat alles, dat horen wij straks even van Jan Lambers. Wij gaan praten met Janine ter Maat. En op de 18 december, dat is komende dinsdag, is er in de Hofkerk een kerstmaaltijd. En dat begint al om 5:30. Begint het al, mogen de mensen binnenlopen. En dan is er een maaltijd is er erbij. En we hebben Janine, jij bent de gastvrouw voor deze maaltijd, zo noemen we het eventjes.
Ja, inderdaad. Ja. Dat heb ik toegewezen gekregen. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb het zelf gezegd dat ik het graag zou willen doen. Dus.
Ja.
Ja.
Een kerstmaaltijd. Wat moeten wij bij een kerstmaaltijd ons voorstellen?
Ja, lekker eten uiteraard. Mm-hmm. Maar wij wilden als Hofkerk ook wel heel erg graag een plek bieden aan mensen rondom kerst. Die misschien alleen zitten met kerst of die eenzaam zijn of... En dan is het natuurlijk altijd leuk als je een plek hebt waar je met andere mensen samen kan eten en toch het kerstfeest samen kan vieren.
Ja.
Is dat alleen in jullie wijk of is dat voor heel de stad?
Ja, in principe is er reclame gemaakt en ik denk met gezien, wij hebben ook sowieso een vaste maaltijd maandelijks bij ons in de kerk. Mm-hmm. En daar, die groep die gaat eigenlijk al veel verder dan alleen de Hofkerk. Mm-hmm. En dan zo heb je toch wat connecties van mensen allemaal die dan zeggen van joh, er is een kerstmaaltijd, ga je mee. Mm-hmm. Dus het gaat verder dan de Hofkerk gemeenschap eigenlijk. Ja. Ja.
Is er een bepaalde traditie zeg maar van deze kerstmaaltijden in de Hofkerk?
Ja, dat is er zeker. Ik weet niet hoeveel jaar ondertussen al, maar ik denk toch al wel zo'n 10, 15 jaar misschien. Mm-hmm. Of ben ik dan misschien wat overdreven? Geen idee. Maar er is de traditie is begonnen zelfs op eerste kerstdag, heb ik begrepen. En dat redden wij helaas nou niet meer. Dat is toch een beetje lastig met mensen zien te vinden die kunnen helpen op een eerste kerstdag. Die traditie die is eigenlijk jaren geweest. En die zou bijna, vorig jaar was het al een beetje lastig. Want we hadden een vast echtpaar die maaltijd altijd organiseren. En door omstandigheden lukt dat helaas niet meer. En waardoor wij eigenlijk als diaconie gezegd hebben van ja, het zou eigenlijk jammer zijn als we zo'n maaltijd voorbij laten gaan en we dat niet kunnen organiseren. En vandaar dat we gewoon besloten hebben van we gaan het gewoon doen. Mm. En ik wil het dan wel oppakken om te kijken of we het rondgedraaid krijgen, zodat we het toch door kunnen laten gaan. En dat is gelukt.
Nou, maar dan kan ik me voorstellen dat als je zegt van nou ja, vorig jaar was het een beetje moeilijk om dat vorm te krijgen, zeg maar. En dit jaar ook vergaat het wel door. Dat het een beetje moeilijk was om dat te organiseren. Zaten daar hobbels in?
Dit jaar zaten eigenlijk ook wel hobbels in. Want ja, je hebt toch. Ik heb gezegd van nou, we kunnen 50 man maximaal wel aan. Maar dan moet je natuurlijk wel mensen hebben die dat leuk vinden om daarvoor te koken of dat zien zitten. Want heel veel denken dan van 50 mensen, dat is veel. Dus ja, we zijn eens gaan kijken van hoe kunnen we aan mensen komen die willen helpen bij deze maaltijd. Dus we hebben heel veel dingen uitgezet. Met name Fred is zelf ook eerst begonnen. Maar ja, langzaam spreiden dit zag meer vrijwilligersorganisaties in Delft. Waardoor ik wel spontaan gebeld werd door mensen buiten onze eigen kerk die graag mee wilden helpen. Nee. Dus dat vond ik echt onwijs leuk. Had ik niet verwacht. Nee. Nee.
En ik begrijp dat ook nog kinderen meedoen van het CLD. Scholieren van het CLD?
Ja, en ik geloof dat het derdejaars scholieren zijn die verplicht een maatschappelijke stage te vervullen hebben voor zoveel uur in één schooljaar. Dus wij krijgen nu 6 leerlingen die ons komen helpen met, tenminste ik heb gezegd jullie krijgen gewoon een tafel voor jezelf toegewezen. En daar ben je de hele avond verantwoordelijk voor en dan mag je die mensen bedienen, eigenlijk is de bedoeling. Ja.
Klinkt hartstikke leuk en hartstikke gezellig klinkt dit erbij. Staat hier ook op de website, wat krijg je ervoor terug? Een 3-gangen maaltijd, gezelligheid en een glimlach op het gezicht.
Ja, wat wil je nog meer?
Dat lijkt me helemaal wat. En er staat erbij dat er ook nog een collecte is.
Ja, ja inderdaad.
Want wat kost zo'n maaltijd voor mensen die daar meedoen?
€5 kost de maaltijd voor 3 gangen.
Dat is een schijntje eigenlijk voor een kerstmaaltijd.
Ja, dat denk ik ook. maar we wilden het ook laagdrempelig houden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. En daarom hebben we gezegd van, we doen buiten dat het €5 kost, ook nog een collecte aan het einde van de maaltijd. Om ook nog andere mensen die het minder goed hebben als wij, wat geld te geven. En daar hebben we gekozen voor het Vergeten Kind.
Oké. En wat is het Vergeten Kind? Wat is dat voor een organisatie?
Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik dan heel even...
Ik heb er nog wel wat van gelezen, dat het kinderen hier in Delft zijn.
Ja, het is inderdaad een lokaal doel.
Dus blijkbaar, Nederland is het land waar kinderen heel gelukkig zijn, lezen in de krant. Mm-hmm. Maar niet alle kinderen kennen het geluk van een veilig thuis.
Nee. Ja. Op de website staat er zo'n mooie kinderen, Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen van de wereld. Ja. Maar helaas geldt dat niet voor alle kinderen in ons land. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich echt kind voelt. Zich goed ontwikkelt en volledig mee kan doen in de maatschappij.
Ja, hartstikke mooi, denk
nou.
ik.
Nou, ja. heel goed doel met kerst. Ja.
Dus en wat is jouw taak als gastvrouw?
Ja, ik heb eigenlijk in het voortraject al heel veel gedaan. Daar ben ik nog met druk bezig, dus om alle vrijwilligers bij elkaar te krijgen, een beetje de taken te verdelen. Nu is het moment aangebroken dat we eigenlijk alles in huis hebben, want we moeten beginnen al wel zondag, maandag ook al met dingen op te starten met voorkoken. Mm-hmm. En de leerlingen die voor een maatschappelijke stage komen, die moesten apart eventjes geïnstrueerd worden hoe dat werkte. En dat krijgen ze dan ook nog wel te horen als ze dinsdag binnenkomen. En ik heb eigenlijk gezegd van laat mij alle boodschappen maar in huis halen. En dan zorg ik dat dat in de kerk komt. Zodat wij daar dinsdag full speed kunnen zorgen dat het op orde komt.
Pas op voor je rug als je zoveel boodschappen mee moet nemen.
Maar het menu is al bekend.
Het menu is bekend, jazeker.
Okay. Kan je één tipje van de sluier oplichten van wat er op tafel komt te staan?
Nou, als voorgerecht ga ik toevallig zelf maken. Een vers gemaakte tomatensoep voor 50 mensen. 50 zijn er uiteindelijk 44 geworden.
Ja.
Dus dat wordt een hele grote pan met soep.
Aanmelden kan niet meer.
Nee, helaas niet. Alle bestellingen staan al uit van dingen die gemaakt worden per persoon. Dus aanmelden lukt helaas niet meer.
Oké. Okay. Nou, het lijkt me een hele gezellige en een mooie maaltijd te worden. met een goed doel voor gecollecteerd wordt. Ik wens jou en alle mensen die daar meehelpen, die scholieren en andere helpen als koksen, wens ik heel veel plezier en een hele fijne maaltijd toe komende dinsdag.
Ja, dankjewel. Dat gaat lukken.
Ja. We gaan praten met Jan Lambers, want op woensdag 19 december is er in de Maria van Jessekerk een kerstviering met een maaltijd erbij. En dat is van het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat erbij. Met het thema De deur staat open, ook voor jou. En daarvoor zit Jan Lambers hier, want jij bent een beetje de organisator daarvan.
Ja, voor de 16e keer dit jaar.
16 alweer.
Ja, niet alleen dat. Ik ben er voor de 8e keer bij geloof ik.
Ja, ja.
In één keer, maar het is voor de 16e keer dat we samen kerst vieren.
Ja. En deze kerstviering, hè, de deur staat open ook voor jou. Dat ook voor jou, dat is op een speciale groep is dat wel gericht. Of is dat voor alle Delftenaren?
Nou, in principe is het voor alle Delftenaren. Ja. Dus iedereen die wil komen, die mag. De deur staat open, ook voor jou. De oorspronkelijke doelgroep zijn de dak- en thuislozen geweest. Ja. De verslaafden. En dan hebben we het over, zeg maar, 16 jaar geleden.
Ja.
En sinds ik in Delft werk, 2010 mm-hmm. was mijn eerste kerstviering. Is die doelgroep, als ik dat zo even mag noemen, is wel gewijzigd in hele sterke mate. Van het aantal echte daklozen bij deze kerstviering zal naar verwachting nul zijn.
Oh.
Of één of twee. Het aantal verslaafden, dat durf ik niet zo in te schatten.
Hoe komt dat zo dan?
Ja, er is in de loop van de jaren is er een heleboel gewijzigd.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Van de eerste grote wijziging is denk ik het vertrek van Hans van Bemmel geweest, mijn voorganger. Die toch op een heel persoonlijke titel met heel daklozen en verslaafden contact had. Mm-hmm. Dat heb ik daarna wel opgepikt. Net zoals dat in de kerk gaat, dat men toch voor een bepaalde voorganger, voor een bepaalde manier van preken en voorgaat, een kerk bezoekt heel vaak. Dus dat denk ik met deze viering en met de maaltijden die we elke maand organiseren vanuit de stad, ook daar niet anders geweest. Er zijn mensen daarop afgevallen. Vanaf 2010 is de overheid natuurlijk ook heel actief bezig geweest met beleid op dak- en thuisloosheid. De gemeente Delft ook is heel actief bezig geweest om mensen in een traject te krijgen via Perspectief. De stichting die hier in Delft heeft verwerkt doet. Dus het aantal daklozen is een tijdje lang een absolute aantal minder geworden in Nederland. Daarna weer gestegen door illegaliteit met name.
Ja.
In Delft.
Maar ook door de crisis, denk ik.
Door de crisis. In Delft waren er een jaar of drie geleden, was de telling nog zo'n 200 daklozen. Maar dat waren dan toch meer de diehards die niet onder dak wilden vaak. Maar dat heeft zijn invloed gehad, in die zin op de doelgroep gehad.
Ja.
Dat er steeds minder daklozen aan de kerstviering kwamen. Maar wel door de crisis en door het probleem waarvan gezegd wordt in Nederland dat nog erger is dan armoede, namelijk eenzaamheid. Er lopen heel veel mensen op deze wereldbol, dus ook in deze stad rond en in de omgeving van de stad rond, die het op de een of andere manier heel moeilijk hebben.
Ja.
Met zichzelf, in een samenleving, met sociale contacten. Om allerlei redenen ook in de problemen geraakt zijn. Hè? Dan komt het bekende rijtje langs. Mensen die bij de voedselbank cliënt zijn, mensen die in geldproblemen zitten. Mensen die oncontroleerbaar koopgedrag vertoond hebben, daardoor in de schulden zitten. Mensen die werkloos zijn geworden.
Ja, en mensen die in de voedselbank zitten, dat leren we steeds meer. Dat zijn niet alleen maar mensen zijn dat met psychische klachten of dingen. Maar het zijn soms mensen ook die gewoon een baan hadden, een ZZP'er waren of zo.
Door de crisis. En dat gaat allemaal wat beter. Het aantal cliënten bij de voedselbank, maar daar gaat het vandaag niet over, is wat minder geworden. Dat een aantal is wat afgezakt. Ja. Maar een aantal mensen dan met zijn ziel onder de arm loopt, op zoek is naar wat warmte, op zoek is naar wat genegenheid. Krijg maar een yes of. Dat wordt steeds drukker. Dus het aantal bezoekers dat naar de kerstviering komt, dat altijd tussen de 200 en 225 zit de laatste jaren, blijft ook vrij constant. Alleen het is een ander soort mensen geworden.
Okay. Al die mensen zijn welkom, want de deur stond open. Ook voor jou, zeg maar. Stiekempjes, wat ga jij vertellen, zeg maar, op zo'n... Wat is jouw kerstboodschap voor deze mensen?
Mijn kerstboodschap voor deze mensen is altijd, en ik verpak dat iedere keer op een andere manier. Jij mag er zijn. Jij bent ook belangrijk. Jij doet er toe. En het Christuskind is daar het levende bewijs van. Maar hij wordt ook voor jou geboren.
Okay.
Een vraagje, ligt het kindje al in een wieg of is dat pas op kerstavond?
Het kindje, de kerststal staat er, maar zonder kindje Jezus.
We mogen al wel alvast in de preek zeggen dat hij ook voor ons gekomen is.
We in de eindiging staat ook altijd, we nemen een voorschot op het kerstfeest. Ik vind dat je van deze viering geen bezinnende adventsviering van kunt maken. Nee, je moet hier een kerstviering van maken. Mm-hmm.
Ja. Nou, het sluit mooi aan bij de kerstmaaltijd in de Hofkerk, want dat is op dinsdag en jullie zijn op woensdag. Dus,
Is van alles te doen links en rechts, denk ik.
Ja, inderdaad, ja.
Ja, dus ik vind het wel mooi. Als ik dat hoor, zeg maar, het kindje is geboren. Het is geboren ook voor jou. Een van de mooiste dingen van die ik in een kerstverhaal vind, is dat juist de herders en juist mensen die zo beschadigd zijn of mensen die aan de onderkant zitten, dat die dat kind moeten vasthouden en die moeten het koesteren en in hun armen houden. En dat vind ik zo mooi. Je wordt ook meteen word je ingezet, zeg maar, met soms je trillende armen om die liefde, zeg maar, te verzorgen en ook te doen groeien.
Nou ja, je moet dat, ik probeer dat altijd, of ik moet dat heel voorzichtig brengen.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, het zijn de herders in die tijd toch de onderkant, de echte onderkant van de samenleving, om niet te zeggen het uitschot van de samenleving, mag als eerste dat grote wonder aanschouwen dat gebeurd is aan de mens. En dat probeer ik ook wel te verpakken. Van, jullie zijn het die het eerste bij die stal waren. Hou daar goed rekening mee.
Ja.
En dat betekent dus dat jij mag zijn. Mm-hmm. Dat je dus wat waard bent.
Dat wordt verpakt, zeg maar. Dat is de boodschap erbij. En hoe zit, zeg maar, de viering, zeg maar, in elkaar? Om 4 uur mogen de mensen binnenkomen lopen.
Ja, we zijn natuurlijk al de hele dag bezig met het klaarzetten van dingen.
Mm-hmm.
We hebben sinds jaar en dag, ik denk dat ook de 15e of de 16e keer is, dat, en dan mag ik een beetje klaar maken, mag wel, hè, dat de Kiwanis, dat is een serviceclub, mm-hmm. Die koken, die krijgen een budget van het Stadsdiaconaat. En daar produceren zij een maaltijd van voor 200 mensen.
Yeah.
En dat is echt heel feestelijk. 2-3 soorten vlees, 4 soorten groenten, stoofpeertjes, patatjes, aardappeltjes, weet ik allemaal wat. Soep, slaatje, toetje. 4 uur gaat de deur open, dan komen de mensen binnen. Is er koffie, thee, gebakkie of een stukje vlaai van de HEMA. Dan is het bijpraten en iedereen verwelkomen. 17:30 is de viering. Die proberen we echt tot 3 kwartier te beperken. En daarna is het lopend buffet, eten.
In de kerkzaal, zelf?
Ja.
Okay,
in de kerkzaal zelf, want dat past niet allemaal in de popzaal.
Nee.
Maar in de kerkzaal zelf. We zitten in de banken.
Okay.
En we gaan dit jaar gaan we eens wat kijken of we wat staattafels kunnen neerzetten. Mm-hmm. Zodat ook mensen ook staande aan de tafel kunnen eten. Dat maakt de sfeer wat ongedwongener. Bovendien, je kunt... Het idee was om voor en achter de kerk echt tafels neer te zetten. Mm-hmm. Waar mensen aan kunnen, moeten gaan zitten. Maar zo werkt dat niet.
Oh, nee.
Mensen lopen met een bochtje rond en gaan daar zitten. En om 19:30, tussen 19:15 en 19:30, dan beginnen de eerste mensen weg te gaan. En dan loopt het op een gegeven moment ook vrij snel leeg. En dan gaat de schoonmaakploeg aan de gang. En nou, 20:30 zit de organisatie met alle vrijwilligers aan een glaasje wijn.
Even dat hoort er ook bij.
Even na tafelen.
Ja.
En dan zie je de mensen later weer terug in een van de in de Jessenhof of.
Nou, we hebben ook al sinds jaar en dag een vrij grote groep die uit het Westland komt.
Ja.
Ik weet niet of jullie de Stichting Stoet iets zegt.
Nee, wat is de Stichting Stoet?
Stichting Stoet, dat Stoet, STOED, staat Stichting Samen Onder Eén Dak.
Ja.
Dat is een hele grote stichting in het Westland voor dakloze opvang, maar ook sociale pensioens, begeleid wonen en dagbesteding.
Mm-hmm.
En daar komt ook altijd een hele bus vanuit die stichting komt naar Delft toe. Dus okay. We verwachten ook zo'n 60, 70 mensen uit het Westland.
Ja.
Hmm. En die zie je eigenlijk één keer per jaar. Mm-hmm. Okay. En een aantal daarvan die komen tussendoor nog naar de maandelijkse maaltijden die we nog organiseren. Een aantal mensen zien we terug in de Jeshof. Soms zie je ze op kerstdag of kerstavond in de kerk. Het zijn niet de standaard parochianen of standaard gemeenteleden zoals wij ze ons voorstellen.
Nee, maar je ziet ze, jullie kennen ze wel daardoor en jullie komen ze wel in plekken, zeg maar. Tegen.
Bij binnenkomst dan in 9 van 10 gevallen zit, daar is de pastoor. En,
okay. Jan, we wensen jou heel veel plezier met deze kerstviering erbij. Denk erom, mensen, woensdag 19 december vanaf 4 uur is de kerk open ook voor jou. En welke kerk is dat? De Maria van Jessenkerk. De deur staat open daar. En ook als je mee wilt doen met die viering, met die maaltijd, gezellig doen. Doe mee.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, en de kerkagenda. Er zijn een aantal dingen zijn er te doen deze week. Het begint eigenlijk morgen begint het al. En dan is daar in de Oude Kerk is er ook nog Lessons and Carols. Dat is een soort met een kerst is dat gezongen en gezegd. En dat begint om 7 uur. Het ensemble Gaudio die speelt daar en die maken die Engelse kerstliederen maken zij weer even tot een mooi sfeervol geheel. Dus kom daarheen. Dan is daar dinsdag is er die maaltijd in de Hofkerk waar we net met Janine Termaat over spraken. Woensdag is er de kerstviering in de Maria van Jessenhof waar we net zojuist met Jan Lambers over spraken. En dan is er in al deze weken is er ook nog in de Voorhof van alles te doen aan kerst, onder de naam Kerst in de Voorhof. Daar is onder andere een escape room. Kennen jullie dat? Escape room? Was meegelopen? Ja. Nou ja, die moeten dan meestal moet je eruit proberen te komen. In dit geval moet je er ook proberen uit te komen. Maar je beleeft het kerstverhaal dan op een nieuwe manier, want je moet de puzzels oplossen om dan in 60 minuten in de kamer te ontsnappen. En dat kan je doen met familie erbij. Dat is van 10 december tot 22 december. Dus u heeft nog een keertje erbij. En dat is bij Taste gebeuren, die dingen. Daar is ook nog, kunt u wat een Christmas vrijdag meemaken op de 21ste. En kijk al deze dingen, want dat zijn heel veel dingen die er zijn rond de 21ste. En in die week op www.kerstindevoorhof.nl. Kerstindevoorhof.nl. Gaan wij praten met Jurjen Venema. Want Jurjen die heeft een hele drukke dag vandaag. Want vandaag is er in de Nieuwe Kerk een stadsgesprek. En dat stadsgesprek dat heet over het nieuwe ouder worden. En dan de ondertitel in verbinding met de generaties. Jij bent daar zelf aanwezig en jij zal daar spreken en ook Marjan Berk, een schrijver en columniste voor het Algemeen Dagblad en ook wel bekend van tv-programma's die zij mede geschreven heeft, die zal het daar spreken. Jurjen, wat is jouw insteek van dat gesprek, van jouw toespraak?
Een van de vorige stadsgesprekken ging het over voltooid leven en een van de vragen die toen was blijven liggen van heel veel van dat voltooide leven doet zich voor tijdens de oude dag. Maar misschien kunnen we ook weer op een andere manier naar de oude dag kijken. En de ouderen het ouder worden op een wat meer positieve manier kleur geven.
Ja.
En daar is eigenlijk dit stadsgesprek voor bedoeld.
Als ik mij herinner dat gesprek, zeg maar dat eerste stadsgesprek, toen ging dat bij dat ouder worden, waar eigenlijk de twee kanten waren van. De ene kant, dat was dan een kant van bij ouder worden, dat er soms veel eenzaamheid en verborgen zit bij ouderen. En aan de andere kant, dat er rond ouderen ook heel veel vitaliteit zit en heel veel mogelijkheden. Jij benoemt het, zeg maar. Laten we die twee kanten eens even benoemen. Laten we de kant dan van die verborgenheid, van die verborgen eenzaamheid, zeg maar. Daar zou veel meer aandacht, zeg maar, ook uit andere generaties kunnen komen? Of?
Ja, zeker. Zeker, tuurlijk.
Ja. Ja.
Kijk, in deze tijd is toch over het algemeen ieder voor zich. Veel individualisme. Betrokkenheid op jezelf. Met jezelf bezig zijn. Zelf het leuk hebben. Zelf het goed hebben. Dan is het natuurlijk logisch gevolg dat je de naaste een beetje uit het oog verliest. En over het hoofd ziet. En ja, die staat er dan alleen voor.
Ja. Kan jij voorbeelden geven hoe je... van dit is de analyse, zeg maar, erbij. Maar kan je voorbeelden geven van hoe daar in deze tijd aan gewerkt wordt of gewerkt mag worden?
Ja, van tal van kanten zijn er oproepen om... toch met mensen in contact te komen. Vanuit de kerken bijvoorbeeld. Dat er aandacht wordt besteed. Dat mensen een bezoekje krijgen. Dat ze een kerstattentie krijgen bijvoorbeeld. Dat zijn voorbeelden, ja.
Ja. Dat is inderdaad, is dat zo. De andere kant van dat gesprek is ook de kant van het... van wat je als ouderen, zeg maar, aan vitaliteit, zeg maar, nog hebt. En ook kan inzetten, denk ik.
Ja. Bedoel je dan een soort oproep van aan de ouderen zelf?
Ja. Nou, in zekere zin zit dat er ook, zeg maar. Maar het is ook, zeg maar, de verbinding met ouderen en andere generaties, denk ik wel.
Ja. Over het algemeen, ja, wij hebben vaak mee te maken. Jong zijn is in. En ja. Oud zijn, dan heb je het al een beetje gehad.
Ja.
Oud en der dagen zat.
Ja.
Ja. Dus de ouderdom staat niet echt in een goed daglicht eigenlijk op het moment.
Nee.
En,
maar jullie spraken al net van, nou, als je 60 bent of als je opa genoemd wordt, dan voel je jezelf misschien heel oud worden. Maar aan de andere kant maak ik heel veel ouderen mee die soms 70, 80 zijn en zoveel eigenlijk kunnen. En die zeggen van, wat zit je me nog te praten over van ouderen? Ik sta volop in het leven.
Ja, ik ben niet oud, zeggen ze vaak. Hè? Ja. Ben je al 80, weet je wel.
Ja.
En dat heeft dan mee te maken met dat mensen gewoon lichamelijk en geestelijk nog heel vitaal zijn.
Ja.
En dankzij de goede gezondheidszorg worden mensen ook veel meer gezond oud.
Ja.
Dan kunnen ze ook veel meer dingen nog.
Ik ben benieuwd of met de komst van migranten weer een nieuwe visie op de ouderdom komt. Dat we... die zullen niet zo gauw naar een ouderen kijken als een vitaal persoon, maar meer als een eerbiedwaardig iemand.
Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.
Ja, precies. Ja. Nou, dat maak ik dus ook mee in de tram, ja. dat al jongeren voor je opstaan. En vaak ook, misschien let je er ook meer op, allochtone jongeren. Hm. Zou dat... dat is een andere weer benadering. En ik ben erg benieuwd hoe dat samen op zou gaan met... met nieuwe ouderen zoals wij dat beleven. Iemand in India boven de 30 zal geen korte broek meer dragen, bijvoorbeeld, denk ik. Dat is echt, dan heb je nog een bepaalde status, misschien zeg ik nu heel algemeen. Dat komt er misschien ook meer bij kijken, dat de ouderen ook weer gewaardeerd worden om hun ouder zijn en dat zou ook een rol kunnen zijn voor ouderen, juist met jonge vluchtelingen. Dat ze soms niet alleen behoefte hebben aan leeftijdsgenoten, maar ook aan een ouder iemand van wie ze ook misschien de taal nog het beste kunnen leren, omdat die gewoon tijd hebben natuurlijk. Ja. Dat is altijd wel een definitie van oud zijn in mijn oogpunt, is dat die tijd hebben voor je.
Ja, dus ja. Niet meer de lasten, alleen maar de lusten. Ja, zoals voor kleinkinderen.
Precies.
Je hebt van kleinkinderen, ja. Je hebt niet meer de verantwoordelijkheid van de opvoeding, maar ja, je kunt gewoon lekker ongedwongen, ongecompliceerd opa of oma zijn.
Ja. Ja. Ja.
Maar als je het hebt over verschillende culturen, zeg maar, dan is de Hollandse cultuur, zeg maar, de Nederlandse cultuur is heel individueel geworden en iedereen die denkt voor zichzelf. En ook als ik dat vergelijk met andere culturen, dan hoort die ouderen, die vader, die moeder, die opa en oma, die horen bij het gezin en die worden echt zo altijd meegenomen in het geheel. Zou dat iets zijn waar je zegt van, nou, dat willen wij nou ook, zeg maar, in weer terugbrengen of brengen in de Nederlandse samenleving?
Ja, misschien. Dat zou ik niet weten.
Nee. Jij hebt jouw gesprek, zeg maar. Er staat erbij, je leeft het vanuit jouw eigen expertise en persoonlijke ervaring. Waar zit jouw ervaring, zeg maar, nu bij het ouder worden?
Nou, kijk, die positieve kijk op het ouder worden is natuurlijk ingegeven op voorwaarde dat het goed met je gaat. Dat je lichamelijk en geestelijk in orde bent.
Ja.
Maar wat als je, zoals ik, een chronische ziekte onder de leden hebt, dan gaat dat ouder worden gaat natuurlijk wat minder soepel en wat minder positief. En dan druk ik me nog heel bescheiden uit.
Ja. En wat heb je, maar als je zegt van je wil wat inbrengen, dan is dat een moeilijkheid, zeg maar. Maar is dat iets van dat je een klacht hebt? Of is even van, nou, ik weet daarmee te leven en juist daardoor een inbreng te geven?
Nou, oké. Kijk, een van de kenmerken van chronische ziekte, het doet er niet toe welke je hebt, maar dat is dus dat je een voortschrijdende ziekte hebt die steeds meer, die van kwaad tot erger wordt. Mm-hmm. En dan is het de kunst om niet depressief te worden.
Ja.
Want dat komt heel veel voor. Het vooruitzicht dat het allemaal helemaal mis is en dat het allemaal kommer en kwel is. Ja, dat is natuurlijk niet echt rooskleurig.
Nee. En jij hebt Parkinson, dat is de chronische ziekte waar jij mee leeft. Maar hoe weet jij, zeg maar, dan die depressiviteit, zeg maar, tegen te gaan of te omzeilen?
Laten we het houden op tegen gaan.
Want ja?
het dreigt, het ligt voortdurend op de loer.
Mm-hmm.
Als je weer eens last hebt van symptomen, heel erg dat je gewoon niet goed kunt functioneren. Ja, dan wordt het je soms wel een beetje te veel. En dan denk je van, nou, ik heb er geen zin meer in.
Mm-hmm.
Maar op dat moment moet je toch ook... Je kunt je verliezen in het negatieve.
Ja.
En daar moet je voor oppassen. Want dan wordt alles alleen maar nog erger van.
Ja.
Dus het beste is om gewoon proberen zoveel mogelijk te weer te stellen. En proberen het meer in het mindere te zien. Hè? Dus toch extra te genieten van de dingen die nog wel gaan.
Ja.
En dat is een opgave.
In wat jij nu vertelt, zeg maar, daar herken ik wat van de verhalen, zeg maar, wat Martine Bijl zo, zeg maar, wat opschreef in haar boekje.
Ja.
En zij heeft een hersenbloeding of herseninfarct heeft zij gehad, zeg maar. En hoe ze opschrijft hoe dat haar leven zo beïnvloedt. Alsof er een soort met tweede wezen, een IT of zo, in haar hoofd zit en die haar anders stuurt, zeg maar. En ze probeert dat ook zeg maar op te schrijven en daarmee anderen wat duidelijkheid te geven, maar ook met humor, zeg maar, de dingen wat teweer te gaan. Is dat ook een manier die jij hebt of hoe je daarmee omgaat?
Oh ja, heel zelfspot is geweldig.
Ja.
Ja. Dus... Dat je zegt van, nou, ik ga voor het beste karretje straks in het verpleeghuis.
Ja.
Nou ja, dat soort beetje galge humor, zwarte humor.
Ja.
Dat hebben we allemaal wel, ja.
Nou ben jij ook dominee, dat ben je altijd geloof ik, maar dan heb je emeritus heet je erbij. Heeft geloof voor jou en dat vertrouwen op God... Geeft dat jou ook, zeg maar, een manier om, zeg maar, met die depressiviteit dat te weer te gaan?
Nou, met het geloof kan dat ook alle kanten op gaan.
Want
voor hetzelfde geld, als je depressief bent, dan is de kans groot dat je bijvoorbeeld met je geloof in het hoekje terechtkomt van de geloofstwijfel. En misschien zelfs het afscheid van het geloof, dat je kwaad bent op God.
Ja.
En dan zeg je, ja, waar heb ik dit aan verdiend? Iets dergelijks. Maar daar heb ik geen last van.
Nee.
Nee.
Nee, hoe zit het bij jou dan?
Nou ja, kijk. En het is heel persoonlijk dan. Voor mij persoonlijk zit het zo. We zijn allemaal schepsels.
Mm-hmm.
Maar als schepsel zijn we allemaal sterveling.
Ja.
Vanaf dag 1 kun je al sterven. En elke dag is mooi meegenomen.
Ja.
Dus het feit dat je op een gegeven moment een ziekte krijgt. Ja. Dat hoort nou eenmaal bij het sterfelijk bestaan.
Ja.
Dat is namelijk een stukje vergankelijkheid. Het is vervelend dat jij het krijgt,
mm-hmm.
maar daar moet je God geen verwijt over maken.
Wij leven te veel in het idee dat wij ons kunnen verzekeren, zeg maar, tegen de sterfelijkheid.
Ja, en ook al heb je iets,
ja,
dan zijn er nog zoveel dingen om van te kunnen genieten.
Ja.
Ik las laatst in de krant iemand die leidt aan, heeft een ziekte en die kan straks niet meer horen en ook niet meer zien.
Nee.
En die verheugt zich nu al over wat ze allemaal kan ruiken.
Ja. Dat klinkt mooi, zeg, klinkt dat, maar dat klinkt ook zo beangstigend meteen. Hè?
Ja.
Dat is.
Je raakt dingen kwijt.
Ja.
Daar kun je kwaad en verontwaardigd over raken. Ik word altijd erg geïnspireerd door het Bijbelboek Job.
Ja.
Job die moet van alles nog wat ondergaan. De ene ramp naar de andere overkomt hem. En hij zit vol met vragen en vol met kritiek op God.
Ja.
Hij daagt God als het ware voor de rechter.
Ja.
En aan het einde van het Bijbelboek Job, dan is God aan het woord. En dan denk je, nou, dan gaat God in op de argumenten van Job. Maar helemaal niets daarvan. God maakt een soort panorama van de schepping. En hij vraagt aan Job, wie zorgt er voor de regen? Wie zorgt er voor het land? Wie zorgt er voor de dieren en de bloemen? En wat God daar doet, is eigenlijk het perspectief, het panorama vergroten. Het gaat niet meer om de leidende, rechtvaardige Job, die ene persoon. Maar Job staat in een hele wereld. En dan valt bij Job het muntje, zeg maar, ja, oké. Die wereld, die is zoals die is.
Ja.
Daar komen soorten en daar vergaan soorten. Er komen mensen, daar gaan mensen. Mm-hmm. En ja, ik maak daar deel van uit.
Ja.
En door dat andere perspectief leert hij om zijn ongeluk onder ogen te komen en te dragen. En dat vind ik heel mooi.
Ja.
Dus ik heb daar een tegeltjeswijsheid van gemaakt. En ik heb een zinnetje, een soort lijfspreuk. Schouwt ge enkel op uzelf, dan kunt ge slechts uw lijden klagen. Maar ziet ge uzelf in heel Gods werk, dan leert gij het lijden dragen. En dat gaat heel aardig.
Ja. Een mooie spreuk. Het wordt een groot tegeltje om het op te zetten.
Nou, ik heb het thuis. Een gemeentelid heeft het een keer voor me gebakken.
Oh, ja, prachtig, prachtig. Ja, strakjes in de Nieuwe Kerk is dat stadsgesprek waar Jurjen Venema dus zo zou vertellen over zijn kant van het ouder worden. Aan de andere kant is er ook Marjan Berk. En Marjan Berk die zal vooral wat vertellen over de verhouding tussen generaties. Begreep ik, hè, Jurjen?
Ja, wat hebben ouderen jongeren te zeggen en hoe kunnen jongeren ouderen bijstaan?
Ja.
Want door de ontmoeting van de interactie, de ontmoeting van generaties, proberen dus er samen beter uit van te worden eigenlijk.
Ja. Dan eventjes voor de alle duidelijkheid wat zo'n stadsgesprek, want dat brengt soms wat verwarring. Want er zijn verschillende stadsgesprekken in Delft. Er zijn stadsgesprekken die worden georganiseerd door Top Delft. En er zijn ook stadsgesprekken die worden georganiseerd door de protestantse gemeente Delft, in samenwerking met anderen erbij. En die zijn in de Nieuwe Kerk. Er zijn er nu een aantal van geweest. Sommige gingen over de Nieuwe Kerk zelf, andere gingen over het ouder worden, andere gingen over het,
voltooid leven.
Voltooid leven ging het erbij, dank jullie wel. En dus nu is dat in de Nieuwe Kerk is dat. Daarmee kunt u allemaal langs gaan. Het begint om 2:00, dus in de Nieuwe Kerk erbij. En het is deze keer dus op een middag, de andere keer was het op de avond. En als je nu meteen na de uitzending al naar de Nieuwe Kerk loopt, dan staat er van 1:30 al koffie en thee klaar.
En je kan in en uit lopen. Het is niet zoals in een kerk dat je, als het de dienst begint, dat je een uur moet blijven zitten.
Het is een beetje een experiment, geloof ik, deze keer. Omdat het de vorige keer op de avonden was, is er nu de Nieuwe Kerk zeg maar gewoon open ter bezichtiging.
Mm-hmm.
Maar zit er binnen die hele bezichtigingsruimte is zeg maar dat stadsgesprek georganiseerd. Dus je kan ook zo eventjes aanschuiven Of eventjes meeluisteren.
Doe me een beetje denken aan die oude schilderijen. Hè? Mm-hmm. Ja. Dat is in zo'n kerkinterieur en dan zie je dan een mannetje met een hondje daar zo rondlopen. Ja. Een soort passage eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar mensen zullen vast wel blijven luisteren.
Ja.
Naar het stadsgesprek.
Ik wens jou heel veel plezier en succes toe in dit stadsgesprek. En daarbij. En je zou een beetje moeten haasten, denk ik, om zo te komen. Nou, het valt wel mee. Gaat wel lukken. Ik kijk nog eventjes naar Taco toe. Want Taco die had ook nog voor deze uitzending iets wat bekeken rond de Zweedse kant, zeg maar, van hoe kerst en advent gevierd worden. En daar speelt iets van Santa Lucia, speelt daar juist een hele belangrijke rol.
Ja, en dat hebben we zo net gehoord. Ja. En mochten er Zweedse luisteraars de radio aan hebben staan, dan zal hun hart vast open zijn gegaan. 13 december is voor hun misschien een klein beetje wat Sinterklaas voor ons is. Het is een beetje een voorproefje van kerst, maar wel ook met een heel eigen sfeer.
Okay. En jouw vrouw die is Zweeds en daardoor heb jij, zeg maar, ook die Zweedse cultuur, zeg maar, een beetje omarmd erbij.
Zeker weten.
Wat is Santa Lucia, zeg maar, wat gebeurt er dan? Zeg maar?
Eigenlijk is het maar heel kort, het is alleen op de ochtend van de 13e. Dat is ook haar naamsdag. We hebben thuis een Zweedse kalender, net zoals Duitse kalenders, iedere dag heeft een naam. 13 december is Lucia. 'S Ochtends is er een processie van een Lucia, en die wordt dan ook gekozen in een dorp. Dat geeft ook wel eens een beetje ruzie, want wie mag Lucia zijn dit jaar? Dat is natuurlijk een mooi meisje. En dat hoeft heus niet altijd een blond meisje te zijn. Dat zijn tegenwoordig ook meisjes van vluchtelingengezinnen.
Zijn jouw dochters al eens een keer Lucia geweest?
Nee, helaas. maar dat meisje dat moet heel langzaam lopen, want die heeft kaarsen, brandende kaarsen op haar hoofd. Dus die schrijdt voort. En met een gevolg van andere meisjes, ook allemaal in het wit, met een rode man of een rode gesp, zeg maar. En die zingen dit lied, terwijl ze zo bijvoorbeeld door een bejaardenhuis lopen, als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet of je die nog hebt tegenwoordig, maar dan brengen ze bij de mensen koffie en saffraanbroodjes. Dus het is, jij had het er net, Jurin, over geuren. Als je niks meer ziet of hoort, dan heb je altijd nog geuren. De saffraan, geur van saffraanbrood, roept bij de Zweed en dit lied een heel eigen beleving van de decembermaand op. Voordat men daarna weer overgaat tot de aanloop naar kerst. Dit is een stukje authentieke een beleving en niet gecommercialiseerd. En nog echt heel authentiek. Heel bijzonder dat de viering van een heilige, een martelares, die allemaal verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt, maar dat speelt niet mee in die hele processie, dat die in het protestantse Lutherse Zweden en ook in andere Scandinavische landen gevierd wordt. Ja. Maar het zou te maken kunnen hebben met het feit. En dan kom ik toch een beetje terug op haar, wat ze allemaal heeft meegemaakt, dat ze haar ogen kwijt is geraakt. En dat is een heel bijzonder verhaal. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb, Fred.
We hebben nog iets meer dan 1 minuut.
Oké, nou, iemand zei tegen haar, die wilde haar ten huwelijk vragen, wat heb je mooie ogen? En toen heeft ze die ogen op een dienblad aan die meneer gegeven, gezegd van, ik wil niet trouwen, ik wil een heilig leven leiden. Maar goed, ze kon toch blijven zien. Dat wordt gekoppeld aan het licht. Want dit zijn echt de donkerste dagen en in Zweden helemaal. En zij met haar kaarsen brengt het licht weer terug.
Nou, dus het is een lichtjesfeest voor mensen waar wij zelf in het donker is, brengt zij het licht ook weer bij andere mensen en zo.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Het is eigenlijk meer een moment haast dan nog een dag, maar wel een moment waar mensen heel erg naartoe leven. Over jong en oud gesproken, dit is echt het moment dat natuurlijk zijn die meisjes, dat zijn jonge meisjes. Wie maakt ze het meest blij? Dat zijn toch de ouderen. De stad komt daarin heel mooi samen.
Okay. Nou, daarmee sluiten we deze uitzending af. Dankjewel Taco over Santa Lucia te vertellen. Janine Termaat over de kerstmaaltijd in de Hofkerk. Jurjen Venema over het stadsgesprek in de Nieuwe Kerk. En Jan Lambers over de stadsviering in de Maria van Jessenkerk. En daarmee sluiten we af en wensen wij u vrede en alle goeds.
Dankjewel.